Wel, even mijn gedachten ordenen. Filippenzen hoofdstuk 1, daar beginnen we een stukje te lezen. Filippenzen 1 vers 27 tot en met hoofdstuk 2 vers 4. Vrede met God en vrede met elkaar. En ik hoop het vandaag weer praktisch te maken. Ik hoop dat u er weer door gevoed mag worden. Ik was er in ieder geval enorm door gevoed. Het was een tekst die mij al langer op mijn hart lag om wat meer studie in te doen. En de Heer leidde het zo dat ik hier nu bij stil mocht staan. En zullen we daar ook inderdaad heen gaan. Filippenzen. Hoofdstuk 1 vers 27. Laten we het lezen. We duiken midden in de tekst en Paulus roept hen op om waardig te wandelen. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. Dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Want voor hen is dit een duidelijk teken van verderf. Maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven. Maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Wel, als er dan enige bemoediging is in Christus, en als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Heilige Geest, en als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. En doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van de ander is. Tot zover de schriftlezing van deze morgen. Het is al een paar jaar geleden, maar vandaag de dag zien we ze nog wel eens op tv of in bepaalde programma's dat mensen op de vlucht zijn. Zo aan het eind van 2020, waar in die tijd dat er zo'n strijd was, een oorlog in Syrië, zagen wij daar, je zou kunnen zeggen, kolonnes van mensen op weg gaan als vluchteling. Ik heb zelfs begrepen dat er deze dagen een grote massa aan vluchtelingen door Mexico gaat op weg naar de grens van Amerika. Vluchtelingen. Om er wat aantallen aan te plakken, eind 2020 waren er wereldwijd 82 miljoen mensen ruim op de vlucht. Dat is 1% van de wereldbevolking. 1% van de wereldbevolking is op de vlucht. Nou, ze vluchten allemaal naar het buitenland, maar ook intern. Ook zijn ze inderdaad door geweld en vervolging en conflict worden ze verdreven van huis en haven en vrede. Ontheemd. Mensen op de vlucht. We kunnen het ons allemaal nog inbeelden. Maar er zijn ook andere manieren van vluchten. Er zijn ook andere manieren waarop de mens vlucht. Denk maar aan een vluchtmisdrijf. Elke 2 uur wordt er in Vlaanderen of in België een ongeval, er gebeurt een ongeval waarbij een vluchtmisdrijf gepleegd wordt. Elke 2 uur. Waarbij de betrokkenen er vandoor gaat omdat zijn papieren niet in orde zijn. Of dat hij een egoïst is. Of dat hij het als spannend filmt als de politie achter hem aan gaat. Of dat hij onder drugs of verslaafd wordt. Onder invloed is van, kan ik beter zeggen. Van drugs of alcohol. Mensen op de vlucht. Fysiek. Op de vlucht. De Bijbel kennen we ook wel een man die op de vlucht was voor de Heer. Jona. Jona hoofdstuk 1 vers 3, wat staat er dan zo mooi? En Jona vluchtte naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heer. Hij vluchtte weg. Hij vluchtte weg van de Heer. Hij ging zijn eigen weg. Dat kennen we allemaal wel een beetje. Wij zien onszelf niet zo snel als vluchteling, maar als we het zien van je eigen weggaan, zoals Jona, dan komt het wat dichterbij. Dat is ook waarom Gods woord onderwijst in Psalm 143 bijvoorbeeld, vers 9. Red mij van mijn vijanden, Heer, ik vlucht tot u. Of tot u vlucht ik. Zie, dat is de oproep van de schrift om niet weg te vluchten, maar naar de Heer te vluchten. Dat moet ons motto zijn. En laten we wel wezen, dat is ook hoe we elkaar bemoedigen en bevestigen. En dat is ook waar we eigenlijk allemaal naar verlangen. Maar daar zit wel eens een addertje onder het gras. Daar zit wel eens een camouflage aan. Dat we inderdaad zeggen, we vluchten naar de Heer. Terwijl we dat zeggen, bedoelen we eigenlijk, we vluchten van anderen weg. Wij vluchten bij anderen weg en we noemen dat we schuilen bij de Heer. We vluchten naar onze eigen burcht in plaats van naar de Heer die onze burcht is. We vluchten naar onze eigen burcht. We sluiten ons op, we sluiten ons af. We trekken een muur om ons heen en laten niemand daar binnen. En dat voelt veilig. Wel, wat hadden we juist gelezen in hoofdstuk 1, vers 27 van Filippenzen? Wat staat daar? Dat u vaststaat in één geest. En dat schrijft Paulus aan het collectief. En dan staat er zo mooi in vers 27, dat u samen eensgezind strijdt door het geloof. En dat is precies waar ik vandaag bij stil wil staan. Dat wij als het ware niet gaan vluchten, maar dat wij onze vluchtpatronen gaan zien. En erkennen en beleiden, daar vandaan ons bekeren en afwenden. En dat wil ik doen door in het eerste gedeelte, en ik wil alleen maar stilstaan, en dat ziet u ook in het schema, bij de vier versen van hoofdstuk 2. En daar vinden we een motivatie voor eenheid, daar vinden we de eigenschappen van de eenheid, en daar zien we als het ware stappen om het praktisch uit te werken. Zodat wij weten hoe wij eenheid kunnen nastreven in onze onderlinge relaties. Als eerste de motivatie voor de eenheid. Vers 1. Je zou het ook zo kunnen zeggen, dit is het waarom. Waarom moeten we eigenlijk eenheid nastreven? Waarom? En deze versen, deze vier versen zijn eigenlijk ook heel compact en heel concreet. Misschien nog als aanvulling. Dit is een hele geconcentreerde versie. Zou je kunnen zeggen, die heel praktisch is, wat Paulus in een paar woorden zegt. De motivatie, wat eenheid is en hoe te verwezenlijken. Daarom staan we hierbij stil. En het begint bij vers 1 en het begint als volgt. Als er dan enige bemoedigingen is in Christus. Nou, als we dat lezen en we denken in ons Nederlands denken, en we lezen dat als, zou er wel bemoediging zijn in Christus? En het woordje bemoediging wordt wel eens wat verkeerd vertaald. De NBG plaatst daar een ander woord. Bemoediging is denk ik het beste vertaling voor in deze zin. Maar als wij lezen van als, dan is dat niet zeker. Nou, de Griekse tekst geeft wel zekerheid. Gebruikt wel het woordje als, maar die verwoordt eigenlijk een feit. En eigenlijk, de Griekse tekst zou je zo kunnen vertalen, die zou het als volgt zo kunnen vertalen. Als er dan enige bemoediging in Christus is, ja, natuurlijk is dat er. Dat hoort erachter. Het is niet een open vraagteken van, nou het is misschien zo. Nee, het is zo. Dus elke keer in deze vier, want je ziet het, in vers 1 komt het vier keer voor. Als er enige. Vier keer op een rij. Dan betekent dat vier keer, natuurlijk is het zo. Natuurlijk is het zo. En als je dit vers goed bekijkt, dan zie je daar dus die vier keer als, maar het begint met Christus, en dan spreekt het over de troost van de liefde, dan gaat het naar de Heilige Geest, en dan gaat het over de innige gevoelens en ontfermingen. En daarom heb ik het ook opgesplitst als het ware, in Christus is er een gedeelte, en er is een gedeelte in Gods Heilige Geest. Deze twee geven eigenlijk aan een bemoediging of een motivatie waarom wij niet moeten gaan vluchten. En als u mij hoort, dan zegt u vluchten. Gewoon luisteren. U zult uw vluchtgedrag steeds verder en beter gaan herkennen. Dat hoop ik althans. Vers 1a. Als er dan enige bemoediging is in Christus. En als er troost is van de liefde. Nou, die liefde die verbind ik ook aan Christus. Dit is feitelijk wat Christus kwam doen. De Christus is het woord hier, bemoediging. Is dus feitelijk het woord en troost, en nee, het zit in de bemoediging, is het woordje parakletus. Parakleet. En dat was iemand, een hele tijd geleden heb ik daar al eens over gesproken, iemand die langs zij kwam. Iemand die inderdaad iemand bemoedigt en verzorgt en vertroost. Zoals de barmhartige Samaritaan. Die inderdaad die persoon tegenkwam, die aangevallen was, die beroofd was. En hij nam hem en hij bracht hem naar de herberg, verzorgde hem met wat hij kon en betaalde als er nog andere zorg nodig was. En zo staat eigenlijk hier, is Christus de persoon die langs zij komt. Die op zoek gaat naar ons als wij vluchten. En dan bedoel ik vluchten van elkaar. Want als hier opgeroepen wordt tot eenheid, dat betekent juist dat we elkaar moeten zoeken. En vinden. En moeten laten vinden. En daarom sta ik er ook constant bij stil dat wij ons vluchtgedrag van elkaar gaan begrijpen. En wat Paulus bedoelt met eenheid en eensgezindheid, dat wij elkaar inderdaad laten vinden. En de motivatie is eigenlijk te vinden in Christus. In zijn liefde. Daar vinden we troost. Hij is altijd bereid om te helpen. Maar laten we wel wezen, Christus komt altijd naar ons toe. Wij zeggen wel, we gaan naar Christus toe, maar feitelijk is hij het weer die ons opzoekt om ons weer bij hem te brengen. En bij Christus zijn we altijd welkom. Hij is het die ons zoekt als wij op de vlucht zijn. Dat is de motivatie die je hierin ziet. In zijn liefde komt hij elke keer naar ons toe. Maar ook in de gemeenschap met de Geest, wat staat er zo mooi in vers B? Als er enige gemeenschap is van de Heilige Geest. En het woordje gemeenschap is in het Engels vaak vertaald hier als fellowship. Zie, de Geest is heel trouw om bij ons te blijven. We hebben het vanochtend weer gehoord, om in ons te wonen. Gemeenschap. Gods Geest vlucht niet weg. Dat David daarover zong was omdat in het Oude Testament er een bekrachtiging was door de Heilige Geest voor bepaalde bedieningen. Koningen, priesters. Bij de bouw van de tempel kregen ze een bepaalde capaciteiten en een bepaalde, je zou kunnen zeggen, zalving van de Heilige Geest om bepaalde vaardigheden die gestimuleerd werden. Maar dat zat niet vast op de verlossing. In onze tijd kunnen we zeggen, Gods Geest gaat niet weg. Hij blijft bij ons. Er is een onverbreekbare gemeenschap. Hij is het die in ons werkt met innerlijke gevoelens en ontfermingen. Woorden die eigenlijk beschrijven dat Gods Geest in ons werkt op een hele bewogen manier. Hij is het die ons door en door kent en door onze harten spreekt. Dat is de motivatie die Paulus hier als het ware in deze verzen naar voren brengt. God die naar ons toe kwam en hij die ons als vluchtelingen bij hem bracht. Hij zoekt ons. Want wat doet zonde? Zonde in de breedste zin van het woord, dan sluiten we onszelf af. Zonde vluchten wij bij anderen vandaan, vluchten we bij God vandaan. En denken dat we het allemaal zelf kunnen. Anderen niet nodig hebben. En eigenlijk in dit vers, dat is eigenlijk dat we kunnen zeggen van het evangelie toont dat wij gezocht moeten worden, ons moeten laten vinden en anderen toelaten in ons leven. Dat is de motivatie van eenheid. Maar hoe ziet die eenheid er nou uit? En Paulus begint er eigenlijk zo mooi met, maak vers 2, maak dan mijn blijdschap compleet of volkomen. Zie, hij benadert zijn medegelovigen hier niet met een koude opdracht. Hij had gewoon kunnen zeggen van wees eengezind. Hij had gewoon kunnen zeggen van nu eensgezind worden. Maar hij komt er eigenlijk van, zeg, als jullie mij werkelijk vreugde willen geven. En dat willen jullie. Maak dan mijn vreugde, mijn diepste vreugde, compleet door wat te doen? Door op vier manieren te wandelen. In deze tekst, in dit vers vinden wij vier manieren waarop Paulus laat zien wat eenheid is. Door eensgezind te zijn, daar begint hij mee. Geef mij vreugde en doe dat als eerste door eensgezind te zijn. En deze eensgezindheid die hij hier bedoelt, is niet een theologische eenheid. Zo van, dit is de geloofsbelijdenis, dit zijn de 15 regels. Allemaal even afchecken, klaar, handtekening eronder. Dat is onze eenheid. Nee, hij gaat hier over een relationele eenheid. Je zou kunnen zeggen een eensgezindheid om samen te leven. Saamhorigheid. Onderlinge overeenstemming. Actief streven om niet met iedereen door de deur te kunnen, niet door iedereen te tolereren, maar door te zeggen, wij zijn één van denken, eensgezind, eensgezind. Want dat is wat het betekent. Het eensgezind dat we steeds dezelfde dingen denken. Eén van zin, één van gedachten. Dat betekent niet dat wij uniform moeten zijn. Want dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Maar dat we eigenlijk hetzelfde doel voor ogen hebben. En dat is het laatste woordje waar we bij stilstaan. Dat we dus eigenlijk zeggen van we hebben het grote plaatje voor ons waar we allemaal ons op richten. We hebben hetzelfde beeld voor ogen als het ware. De details. Oh ja, daar zijn wel verschillen in. Maar het grote plaatje is gelijk. Was de strijd in Filippenzen? Ja. Ga dus mee naar hoofdstuk 4, vers 2. Hetzelfde woord. Waar had je die twee dames? Euodia. Oh, wacht even, dan mis ik even. En Sintige. Twee dames. Twee vooraanstaande dames die Paulus allebei geholpen hadden in het evangelie. En wat lezen we daar? Euodia. En ik roep Sintige er toe op. Eensgezind te zijn in de Heer. Hetzelfde woord. Eén van denken. En die waren twee vooraanstaande dames die inderdaad allebei geweldige geestelijke principes hadden. Maar die inderdaad waarschijnlijk, en ik noem het maar even, goede dingen hadden in de gemeente. Die allemaal juist waren, maar waar het een ander accent legde dan het ander. Oh, maar evangelisatie is belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Maar is dat het belangrijkste? Ja, dat is het belangrijkste. We moeten naar buiten treden. We moeten zoveel mogelijk mensen voor de Heer benaderen. Ja, dat is waar, maar we moeten toch ook gevoed worden? We moeten toch ook zelf gebouwd worden? Er moet toch ook een nadruk zijn op prediking en verkondiging van het woord. We moeten toch ook weten dat we inhoud in ons hebben, zodat we naar buiten kunnen treden en ook iets zinnigs te vertellen hebben. Allebei waar. Ik weet niet of deze dames daar verschil over hadden, maar dat zijn allebei correcte dingen. Volmaakt, onderbouwend en mogelijkheden vanuit Gods woord. En de een gaat ermee en de ander eensgezind. Dames. In plaats van uit elkaar te gaan en te vluchten van elkaar, roept Paulus hierop, zoek elkaar en laat je vinden. Streef naar eenheid. Zomaar even een vers die ik voorlees. De God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Eén van denken. Dat was trouwens Romeinen 15, vers 5 die ik las. De verdeeldheid uit te bannen en eenheid van denken na te streven. Zegt Paulus, dat geeft mij vreugde. Maar er is nog iets wat mij vreugde geeft. En dat is dat u dezelfde liefde hebt. En die onderhoudt. En ik weet het, er zitten natuurlijk bepaalde overlappen in met de vorige preken en de dingen die we eerder gezegd hebben. Maar als er onderling een bepaalde verschillen of verdeeldheid ontstaat, wat is het eerste wat afbrokkelt? Liefde. Oh, we hebben hem nog wel lief. Maar we zijn niet meer bereid om te sterven voor die persoon. En moest dat dan? Maar hij denkt er zo anders over. Maar ik tolereer hem nog wel. En we kunnen nog rustig samen een tas koffie drinken. Maar het offer wat je wil betalen, de prijs van de liefde, is niet meer zo groot. We sluiten anderen buiten. En het eerste wat we inhouden is de bereidwilligheid om te offeren. Om ons op te offeren in liefde. Als we dan zo zouden zijn zoals de Heer Jezus, of als wij in de voetsporen van Jezus zouden stappen op dat moment, we zouden een bakje water pakken en we zouden alle discipelen wassen behalve Judas. Dan zouden we voorbij gaan. Die persoon die ons, waar we iets, moet ik die de voeten wassen? Paulus zegt, wil je mij vreugde geven? Wandel dan in dezelfde liefde. Maar ik ben zo teleurgesteld in mensen. Goh, wat hebben ze mij allemaal niet aangedaan. Ben je teleurgesteld in mensen? Ik hoop het. Anders heeft u een hele slechte theologie. Ik hoop dat u teleurgesteld bent in mij. Als het niet zo zou zijn, dan heeft u mij veel te hoog staan. Natuurlijk stellen mensen ons teleur. Maar eensgezind zijn in liefde is alleen mogelijk als wij de liefde van Christus naar ons uitleven. 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan leren wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven gegeven heeft, opdat wij voor de broeders en zusters het leven geven. Niet voor sommige broeders. Niet voor degene die wij denken dat broer of zus in Christus is. Maar wie de Heer heeft aangewezen. Sterven voor de ander. Opofferende liefde. Dan gaat Paulus verder in vers 2 en hij zegt dan, wil je mij in vreugde compleet maken, wees dan één van ziel, door dat u één van ziel bent. Nou, dit is zo'n unieke uitspraak, die komt maar één keer in het Nieuwe Testament voor. Eén van ziel te zijn. En eigenlijk is dit dat jullie zielen aan elkaar geschakeld zijn. Als gemeente. Een schakel vormen, een patroon dat onze zielen aan elkaar verbonden zijn, als een ketting. Dat ons innerlijk diepste wezen met elkaar verbonden zijn. De ziel betekent iets van binnen. Niet een uiterlijk, ja, we zitten in één gebouw. Nee, dat onze zielen aan elkaar verbonden zijn. Dat als één leidt, leidt de ander. Als de één vreugde heeft, heeft de ander vreugde. Als de één op vakantie gaat, is de ander ook blij. Als de één een nieuwe auto heeft, dan is de ander ook blij. Nou, dan moet je eens denken. Velen van ons hebben de Heer pas op latere leeftijd leren kennen. En al die jaren, wat hebben wij geleerd, is namelijk onszelf te beschermen. Zo wordt dat dan gezegd, we moeten ons beschermen. Maar eigenlijk is het gewoon om ons afsluiten van anderen. Nou, hier zegt Paulus, je moet zo met elkaar verweven zijn, dat je één van ziel bent. Nou, doorheen onze zondige patronen, die hebben wij aangeleerd. Wat hebben wij, we behoeden onze ziel om aan een ander te binden. Wie opgegroeid is bijvoorbeeld in een gezin waar zonde en zondig gedrag de norm was. Waar je altijd op je hoede moest zijn, er was altijd aangevallen, er waren altijd ongerechtigheden, er waren altijd goddeloosheid, er was altijd strijd, er was altijd ruzie. Vaak wat daar gebeurt is dat wij diepe patronen opbouwen van vluchtgedrag. We trekken ons terug. We sluiten ons op de kamer en dan zeggen we bij tieners dat is normaal, dat ze zich afzonderen. Dat is niet normaal, dat is zonde. Ik denk dat we dat allemaal wel gezien hebben of in een bepaalde mate kennen. Ik bedoel, ik hoef maar naar mijn eigen leven te kijken. Ik ben destijds gevlucht bij de boerderij vandaan. Ik vluchtte niet bij de boerderij, maar bij mijn ouders vandaan. Ik kende dat. En hoe vaak niet als je inderdaad zo lang geleefd hebt en jezelf beschermd en een muur om je heen gebouwd hebt en elke keer als er iets is, dan schuil je erachter. Kijk gewoon om je heen. Hoeveel mensen scheiden er niet? Ah, ik slijp af, ik moet me beschermen. Keer op keer verhuizen ze. Om de zoveel tijd hebben ze een andere job. Begrijp me goed, hè? Er zijn goede redenen om een andere job te hebben, maar hoe vaak zijn er niet mensen, ja, die collega's, daar kan ik niet meer over weg, ik ga vluchten. Die kan ik niet vluchten. Hoeveel gemeenten zijn er niet waar kinderen van de Heer van de ene naar de andere gemeente gaan? En waarom? Omdat wij niet zien dat eenheid pas daar kan zijn als zielen aaneengeschakeld worden. In 1 vers 27 zegt Paulus zelfs dat u vaststaat. Vaststaat in één geest. Ja. Als laatste in dit stukje, in dit vers 2. Wil je de vreugde van Paulus, en ik bedoel eigenlijk de vreugde van Christus, want dat staat hier. Wil je de vreugde van Christus als het ware zien en wil je hem behagen, dan is het dat je één van gevoelen bent, staat er in de HSV. In het NBG staat er één van streven. En eigenlijk geeft dat laatste de NBG wel heel duidelijk aan. Het gevoelen is bij ons een wat raar woord. Dan heb je zoiets, zit daar gevoel bij. Het heeft eigenlijk heel veel te maken met het eerste wat we zeiden, één van denken. En het is bijna hetzelfde woord, het is in het Grieks één van denken, maar het geeft ook aan dat er een doel is waarnaar gestreefd wordt. Het is niet alleen maar denken dat we hetzelfde, als het ware, bedenken, maar ook dat we naar hetzelfde doel streven. We streven naar hetzelfde doel. Zie, ons denken wordt als het ware uitgelijnd en met elkaar marcheren we in één van ziel, één van hart, één in liefde op dat doel af. En wat is dat doel? Vers 5, 6, 7, 8. Ik sta er niet bij stil, maar vers 5, wat staat er? Laat die gezindheid bij u zijn, die ook bij Christus was. Die gezindheid. Feitelijk is dit heel eenvoudig. De voetsporen van Christus volgen. Hem navolgen. Je zou dit eigenlijk kunnen zien van één van streven en één van doel is dat onze horloges allemaal gelijk lopen. Van ons hart. Dat ze op hetzelfde moment 12 uur slaan. Bedoem. Er is een harmonie. Kennen we dat in onze huwelijken? Je hebt in één blik genoeg. Je weet wat de cadans is in het hart van de ander. Is alles goed met je? Ja, ja, ja. Nee, nee. Vertel eens, wat is er mis? Och, gewoon. Nee, nee, dit is niet gewoon. Wat is er? Hoe komt dat? Eén van ziel. Iets wat alleen Gods geest in ons kan bewerken, mensen. Ik weet niet wat er in u leeft, u weet niet wat er in mij leeft. Totdat we verbonden worden met elkaar zoals Gods geest dat bedoelt. En dat we daarvoor bidden en zeggen, Heer, dat willen wij. Als dat vreugde geeft aan een apostel, dan geeft dat vreugde aan Christus. Eén van doel. Eén van denken. Geen persoonlijke doelen en agenda's meer voorop. Maar dat is vaak ons probleem. Hè? Waarom vluchten we? Omdat de rest ons plan dwarsboomt. Dan gaan we vluchten. Kruipen achter onze muur. Nee, 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 nee. Dit is het gezicht van eenheid. Maar laten we eens naar de praktische stappen gaan. Zie, we hebben eerst een motivatie gekregen dat we in de drie eenheid, zou je bijna kunnen zeggen. De Vader werd dan niet direct genoemd, maar altijd verbonden natuurlijk met Gods geest en de Gods Zoon. Daar zien we dat die motivatie bij een God die eenheid bewerkt. En eigenlijk, je zou kunnen zeggen, ik zou zelf kunnen vertrekken vanuit de drie eenheid als het gaat over eenheid. De drie eenheid vlucht nooit weg. Die vluchten altijd naar elkaar. Die zijn zo met elkaar verbonden dat ze onafscheidelijk zijn. We hebben gezien wat eenheid is. En nu krijgen we, hoe verwezenlijken we dat? Vers 3 en 4, laten we die eens gewoon lezen. Van Filippenzen 2. Het zijn van die versen die je eigenlijk van buiten wil leren. Hè? Dit is het evangelie. How to. Hoe we het moeten doen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Dat is de negatieve kant. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laten we het eerst hier maar even bij houden. Kom ik straks terug op vers 4. Doe niets uit eigen belang. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Zie, de sleutel tot eenheid is nederigheid. En eigenlijk zou ik kunnen zeggen, dit is ook een sleutel, want er zijn meer sleutels. Maar dit is een hele belangrijke. Nederigheid vinden we niet terug bij de gave van de geest, of bij de gave van de geest, de vrucht van de geest kan ik in ieder geval zeggen, het is een gave van de geest. Het is een vrucht van de geest, maar het is een hele specifieke. Het is nederig van denken, het is eigenlijk een bepaalde geringheid in eigen ogen, die zichtbaar is in het leven. En het begint, Paulus, voordat je dat begrijpt, gaat hij eerst het contrast uitleggen van wat is het pertinent niet, wat is het tegengestelde daarvan. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, zegt hij. Doe niets. Dat woordje maakt het onhandig. Die twee termen alleen al, die zijn moeilijk, maar het gaat hier over eigen belang. De NBG zegt zo heel mooi zelfzucht. Het omschrijft eigenlijk een persoon die overal altijd zijn eigen voordeel zoekt, zijn persoonlijke voordeel. Ongeacht de gevolgen voor een ander. Maar dat is niet belangrijk als ik een vluchtmisdrijf. De gevolgen voor die is niet belangrijk. Als ik het voordeel maar heb, ik vlucht, want ik kan vervolgd worden, ik kan mijn naam en reputatie en straks gaan mijn vrienden zeggen dat ik geen auto kan rijden. Ik mag niet meer rijden. Kan ik niet bij mijn vrienden komen. Nergens de minste willen zijn. Nooit toegeven. Het andere was gelijk. Sterker nog, als er al toegevingen gedaan worden, als er al toegevingen gedaan worden, is dat altijd een eigen voordeel. Als er al afstand gedaan wordt van iets, dan is dat omdat hij zelf geen enkele waarde aan hecht. Kijk eens wat mooie jassen ik, noem maar even een voorbeeld, wat mooie jassen ik gebracht heb bij de kringloopwinkel. Maar die hadden vroeger geen enkele waarde. Ik heb er €150 voor betaald. Maar u hecht er helemaal geen waarde aan. Dus dat is geen offer. U voelt daar niks van. U doet het puur het eigen belang om uw eigen geweten een check te geven en te zeggen van kijk eens hoe ik wat niet ben. Overal waar een kostprijs aan zit voor de persoon. Tijd, geld of anderszins staat het eigen belang voorop. Altijd op zoek naar het ene glas wat voller zit. Kent u dat nog van de kinderen? Als je ze de oranje gaf of... Altijd op zoek naar het volste glas. Ze zouden eigenlijk op 2-jarige leeftijd al willen leren pi r kwadraat h. Kent u dat? De inhoudberekening van een cilinder. Want de ene is breder het glas en dan het andere is smaller en hoger. Als je er 4 zelfde glazen hebt of 5, dan is het makkelijk. Dan kun je volgens dat... Ja? Ze namen zelfs nog een laser mee. Tjoek. Waterpas. Maar als je daar verschillende glazen neerzet, wat is nu het meeste? Mensen, dit is zo typerend. Kent u dat? Als een schaal voorbij komt, bij avondmaal pakt u dan het grootste of het kleinste stukje brood. Wel, eigen belang voorop, boven alles stellen. Maar dan ook nog eens eigen dunk. Eigen dunk. Dit zijn de mensen die ook nog eens een keer zichzelf verheerlijken. Dit is letterlijk gewoon eigen glorie. Want eigenlijk wat we zeggen van, Heer, we komen u eer en glorie brengen, is de persoon die dus inderdaad hoogmoedig is, want dat is natuurlijk het tegenovergestelde van nederigheid, die dus niet nederig is, die zet zichzelf, kijk eens wie ik ben. Die komen daar voor het publiek staan en die zeggen van, en dan is er een applaus, dan is het, dat hoeft niet. Gaat u maar zitten met één hand en met de andere hand zeggen ze van, oh ja, kom maar met die lof en eer en dat applaus en staande ovatie. Oh, nee, niet doen, ja, maar toch maar. Zie, eigen dunk, eigen eer, eigen glorie. Iedereen moet voor zijn of haar voeten neervallen. Weet je wat dat is? Iemand die eigen dunk heeft en eigen eer, dat is als een ballon. Hoe verder je hem opblaast, hoe groter de holte van binnen. Dat is het. Dan houden we het eigen boet. Door alleen maar verder hol van binnen. Ah, dat is zo fascinerend. Ik weet wat dat is. Er zijn al heel wat ballonnen bij mij geknapt. En elke keer begin ik aan een nieuwe. Dat is niet te geloven. Eigen dunk. Dit zijn de mensen die toevlucht zoeken, die vluchten naar zichzelf. Maar die zijn op de vlucht, maar die zoeken zichzelf. Die gaan niet in eenheid van ziel met anderen leven. Die nemen geen voorbeeld aan God en Gods geest en Jezus Christus. Die hebben alleen maar één motivatie en dat is moi. Kent u zo iemand? Ik ken zo iemand. Hij heet Diotrephes. In 3 Johannes vers 9. Diotrephes die steeds onder u de eerste wil zijn. Johannes hoofdstuk 3 Johannes, dat laatste boekje ergens helemaal aan het eind, vers 9. Nou, hier moeten wij niets mee te maken hebben. Het staat er zo mooi, hè? Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Het is goed om te weten wat niet te doen, maar nu wat wel te doen. En dit is nog veel moeilijker. Dit is nog veel moeilijker. Vers 4, eigenlijk 3b. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijk achter dan zichzelf. Dit is een levenshouding die eenheid bevordert. Door de ander hoger te achten. Uitnemender, uitmuntender, hyper. We hebben een hyper Carrefour. Wat is dat? Dat is een echte Carrefour. Je hebt gewoon een Carrefour, je hebt de Express. Maar je hebt de hyper. Daar is alles. Daar is het summum. Daar moeten we heen. Achter andere uitnemers, achter andere hyper. Hoe vaak zien we niet dat we anderen benaderen als een Express? Joh, die heeft ook wel wat in te brengen. Maar dat is een hyper, hè. Die hebben we niet veel. Eigenlijk zegt Paulus hier dat wij in nederigheid de ander allemaal hoger achten dan onszelf. Niet gelijk, hoger. Dat als oudsten bij elkaar zitten en elkaar de ander uitnemender achten. Wat zij zeggen, dat misschien wel veel belangrijker is dan wat ik te zeggen heb. Zo, nu ik dat zo zeg, doet het je wel eens nadenken over, als je zo bezoek hebt gehad of je hebt met mensen gesproken, dat je wel eens denkt van, wie heeft er nu het meeste gesproken? Wie heeft er nu het meeste gezegd? Dat is vaak degene die hyper wil zijn. Want zij, wat hij zegt is het belangrijkste. En de meest nederige is vaak degene die luistert, één zin zegt en het daarbij laat. Maar misschien wel de spijker op de kop slaat. De ander uitnemender en voortreffelijker achter dan onszelf. Ons dienstbaar opstellen naar anderen, zodat dat we hun deel. En misschien nog even goed om aan te vullen hier. Dit is niet een ander achten in de zin van, joh, we achter hem. Nee, dit is ook letterlijk ernaar leven. Ja? Het achten daar is niet een inbeelding van. We vinden ze, ik weet dat we ze belangrijker moeten vinden, of het is een opinie die we van iemand hebben. Nee, het is letterlijk een levensstijl die bevestigt dat die ander ook daadwerkelijk, dat we die hoger hebben staan. En ons dienstbaar opstellen, dat is het hier, de ander voortreffelijker achten dan onszelf. Ons eigenlijk al onze belangen achterop stellen, eigenlijk de belangen van een ander voorop, de ander zijn wensen voorrang geven. Dat was wel eens confronterend toen ik gevraagd werd, of toen ik mezelf daarmee confronteerde, of gewoon door het lezen, studie, noem maar op. Hoe heb ik mijn vrouw lief? De hele vrouw stelde ik mezelf de vraag, vervul ik de wensen van haar hart? Vind ik haar wensen belangrijker dan mijn wensen? Haar voorkeuren dan mijn voorkeuren? Daar heb ik nog een eindje te gaan, maar ook in ons als gemeente. De eerste vraag die in onze gedachten opkomt is meestal niet, hoe wil je het hebben? Meestal is het zo van, dit is hoe je het eigenlijk zou moeten doen. Dit is wat ik denk dat we moeten doen. In plaats van, hoe wil je het hebben? We achten de ander superieur. En dit is, we besluiten in ons hart de ander hoger te zetten dan onszelf. Wat staat er dan zo? Maar laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat, dat is vers 4, hè, voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat voor een ander is. En hier heb ik inderdaad wel even mee geworsteld. Op een gegeven moment dan heb je zoiets van, waarom staat het woordje ook daarin? Maar laat een ieder ook oog hebben, of laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat hemzelf is. Je zou eigenlijk zeggen, als we sterven aan onszelf, we moeten helemaal niks meer voor onszelf hebben. Eigenlijk is het wel heel mooi wat Paulus hierin zegt, en in deze zin is eigenlijk wel. Je moet niet doen alsof je aan zelfkastijding moet doen om verder te komen. Jezelf alle vreugde ontzeggen in deze wereld brengt niks aan. Door jezelf te zeggen van ik ben de voetveeg en ik doe alles en ik laat alles over me heen komen en ik zal nergens voor staan en nergens. Nee. Zo heb je een tijd in de beginperiode van de kerk heb je zo een periode gehad waarin de gelovigen in grotten gingen wonen. Een stuk zelfkastijding, het achterwege laten van alle voorrechten van deze wereld en alle vreugde en genot en alles wat gemakkelijk was. Oh, daar moeten we ons ontzeggen. Nee. Paulus beschermt ons daarvoor. Die zegt van, wel, je moet niet alleen oog hebben voor jezelf. Je moet wel een stuk oog hebben voor jezelf, maar niet alleen. Laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Dat we in ons hart inderdaad de ander zoeken, de ander centraal zetten. En zonder onszelf te verheerlijken, naar de ander toe gaan om hen te dienen. Want dat is eigenlijk wat deze verzen zeggen. We vluchten niet van elkaar. Hoe doen we het in de praktijk? Door elkaar op te zoeken en te zeggen van, hoe kan ik jou dienen? Hoe kan ik mijn liefde aan je tonen? Wat mag ik voor u doen? Hoe kan ik u hyper maken? Oh nee, zetten. Hoe kan ik u verhogen? Hoe kan ik mij dienstbaar opstellen naar u? Hoe kan ik de nederigste zijn? We zouden een competitie moeten gaan houden wie de nederigste is hier. Ik denk dat we allemaal falen. Je zag het zelfs bij de discipelen, weet je toch? Aan het eind, zo van, nog steeds waren ze bezig wie de eerste was onder hun. Dat blijft. Bah. De ander centraal. De ander dienen. Onze eigen noden, wensen en verlangen ondergeschikt maken. In 1 Petrus schrijft Petrus het zo mooi, in die laatste verse, daar sluit ik mee af. Wees met nederigheid bekleed. Doe het om. Doe het om als een jas, als een gordel. Als een kleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Hij keert zich tegen degene die zichzelf zoeken en die zichzelf verheerlijken. De mensen die vluchten. Die van God vandaan vluchten, die van anderen vandaan vluchten. En die alleen maar naar zichzelf vluchten en zien, achter hun muur gaan zitten. Of dat nu veilig is uit kinderjaren en bescherming wat opgebouwd is. Of dat ze dat zelf gedaan hebben voor hun eigen roem en trots. Zoals Nebukadnezar bovenop zijn gebouw en stond daar, kijk eens het wat ik gebouwd heb. En dat was gedaan met hem. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar dan staat er als een mooi. Maar de nederigen geeft hij genade. Wil je genade van de Heer ontvangen? Dan is hier de sleutel. Wil je eenheid bewerken? Dan is het inderdaad, Heer, maak mij tot een slaaf van anderen. Maak mij dat ik nederig ben en de wensen en de verlangens en de gedachten van een ander hoger heb. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u te zijner tijd zal verhogen. Daar is een sleutel tot eenheid, mensen. Misschien zijn we toch wat meer vluchteling dan we denken, hè? Al zitten we in één gebouw, al zijn we kinderen van de Heer. Laat u zich vinden. Staat u open dat anderen naar u toe komen? Zoekt u anderen op? Stelt u zich open om één van ziel te zijn, één in liefde? Eensgezind? Met één doel voor ogen? Mag dat de uitnodiging vandaag zijn? Mag dat de uitnodiging zijn? En we lazen net die tekst in 1 Petrus en 3 keer wordt daar het woord nederig gebruikt. Bekleed u met nederigheid. De nederigheid geeft God genade. En wie zichzelf vernedert onder de machtige hand van God, die zal op zijn tijd verhoogd worden. Maar laten we nederigheid aandoen. Niet meer wegvluchten bij anderen, want een nederig persoon vlucht niet weg. Gods geest vlucht niet weg. De Heer Jezus, ik heb het niet eens genoemd, maar wat zegt de Heer Jezus over zichzelf in Matthäus 11, vers 29? Ik ben nederig van hart. Mensen, een nederig persoon laat zich vinden. De Heer liet zich vinden. Vreemd maar waar. Een nederig persoon bouwt aan eenheid. Wel, Vader, dank u wel dat we zo in de spiegel van uw woord mogen kijken, Heer. Dat we de motivatie zien van eenheid en die is te vinden in de heilige drie-eenheid. Volmaakt, perfect, harmonie. U, Vader, Zoon en Heilige Geest, die altijd in harmonie leven, die altijd elkaar zoeken. Daar is geen vluchtgedrag, zelfs toen Jezus op aarde was, gezonden door de Vader. Wat was het? Ik wil de wil van de Vader doen. Hij zocht elke keer de Vader. Heer, dat heeft u gedaan. U heeft een perfect voorbeeld gezet. En u kwam om het verloren te zoeken. U kwam letterlijk alle vluchtelingen in deze wereld zoeken die bij God vandaan vluchten. Waaronder wij. U heeft ons bijeengebracht in een gemeente, Heer. In deze lokale gemeente, Bijbelgemeente Ebenezer, Heer. En wij vertonen nog zo vaak vluchtgedrag, Heer. We vluchten soms bij u vandaan door ons gewoon eenvoudig onze eigen wegen te gaan, Heer, dat we niet eens zicht hebben op hoe wij vluchten. Heer, laat het ons zien, maar ook dat we bij elkaar vandaan vluchten, Heer. En het hoeft niet eens letterlijk of fysiek te zijn, Heer, maar van binnen in ons hart. Heer, mogen we dan inderdaad zo ook zien dat de nederigheid die u ons leert, Heer, die hier zo te zien is in deze versen, dat we eensgezind mogen zijn. Dat we één mogen staan, Heer, in de liefde. Dat we één van ziel mogen zijn en één van streven. Heer, wilt u dat zo in ons bewerken? Doorheen die nederigheid die eigenlijk de sleutel is, Heer, waar het allemaal heen leidt. Hoe? Door nederig te zijn, de ander uitnemender dan onszelf. Heer, waar dat niet zo is in ons leven, laat dat zien, Heer. En mogen we elkaar zoeken, vinden. En naar elkaar vluchten, Heer. Om één lichaam te zijn. Één gemeente. Met één herder. Jezus Christus, onze Heer. Amen.